Daarna volgt de schriftlezing. Ook op deze laatste Adventszondag willen we de lezing van de Jozefsgeschiedenis voortzetten. We zijn toegekomen aan Genesis 45 en we lezen de versen 16 tot 28. Het te lezen schriftgedeelte gemeente is de tekst voor de prediking van vanmorgen. Genesis 45 vanaf vers 16. We lezen daar Gods woord, onze tekst. Als dit gerucht in het huis van Farao gehoord werd, dat men zeide, Jozefs broeders zijn gekomen, was het goed in de ogen van Farao en in de ogen zijner knechten. En Farao zeide tot Jozef, zeg tot uw broeders, doet dit, laat uw beesten en trekt heen en gaat naar het land Kanaan en neemt uw vader en uw huisgezinnen en komt tot mij en ik zal u het beste van Egypte land geven en gij zult het vette deze lands eten. Gij zijt toch gelast, doet dit. Neemt u uit Egypte land wagens voor uw kinderkens en voor uw vrouwen en voert uw vader en komt. En uw oog verschone uw huisraad niet, want het beste van gans Egypteland, dat zal het uwe zijn. En de zonen van Israël deden alzo. Zo gaf Jozef hun wagens naar Farao's bevel, ook gaf hij hun teerkost op de weg. Hij gaf hun allen aan een ieder wisselklederen, maar Benjamin gaf hij 300 zilverlingen en 5 wisselklederen. En zijn vader desgelijk zond hij 10 ezels dragende van het beste van Egypte en 10 ezelinnen dragende koren en brood en spijzen voor zijn vader op de weg. En hij zond zijn broeders heen en ze vertrokken. En hij zei tot hen, verstoort u niet op de weg. En ze trokken op uit Egypte en ze kwamen in het land Kanaan tot hun vader Jacob. Toen boodschapten ze hem zeggende, Jozef leeft nog. Ja, ook is hij regeerder in gans Egypteland. Toen bezweek zijn hart, want hij geloofde hem niet. Maar als ze tot hem gesproken hadden, al de woorden van Jozef die hij tot hen gesproken had, en dat hij de wagens zag die Jozef gezonden had om hem te vervoeren, zo werd de geest van Jacob hun vader levendig. En Israël zeide, het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan en hem zien eer ik sterf. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanmorgen. Gemeente des Heren, het gedeelte van de Jozefs geschiedenis dat op deze laatste Adventszondag van 1997 onze aandacht vraagt, is Adventstof bij uitstek. En dat maar niet alleen wanneer we het heilshistorisch bekijken en zien hoe hier de lijnen beginnen te lopen, die tenslotte uitmonden in het evangelie van de Heer Jezus, als de evangelista mag schrijven, opdat vervuld zou worden het woord gesproken door de profeten, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, de grote zoon van Israël, wordt net als Israël zelf, in de kraamkamer van Egypte bewaard, midden in de wereld, tegenover de wereld, opdat hij zo zijn werk zal kunnen doen en zijn plaats zal kunnen innemen. Maar je kan het vooral adventstof noemen, gemeente, omdat in dit gedeelte van de Jozefs geschiedenis de hoop op zo'n geweldige manier opleeft. De verwachting van de Heere. En dat is immers advent. Midden in de duisternis van deze wereld het hoofd omhoog heffen. En terwijl alles om je heen tegenschijnt. En alles om je heen het tegenovergestelde schijnt te roepen. Te zeggen, en nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u alleen. Dat is toch advent? De hoop die weer geboren wordt. Terwijl het tegelijkertijd nog zo donker is dat de wachters op de muren, wanneer hen gevraagd wordt wat is er van de nacht, moeten zeggen. De morgen is gekomen en het is nog nacht. Dat is advent. Hoop die geboren wordt. In het hart van een mens die zelf is uitgewerkt. Die zelf aan alle kanten is vastgelopen. En die juist dan ontdekt. De Heere opent wegen waar ik ze niet zag. De Heere wijst me deuren waar ik voor gesloten muren stond. Zoals Jacob dat immers zo duidelijk in zijn leven heeft moeten leren. Afzien van al dat zelf aanrommelen en zelf ingrijpen. En gebracht worden tot de adventsbelijdenis. Waar tot twee keer toe, als ik goed begrepen heb, gastpredikanten u hier in deze adventstijd al bij bepaald hebben. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Nou, die hoop, die wordt in het hart en in het leven van Jacob als een hernieuwde hoop, als een herleefde verwachting geboren in de geschiedenis van onze tekst. Het is Jozef en achter hem de meerdere Jozef, die de boodschap laat horen. Mijn ziel, uw hoop herleef naar zijn gebod. Uw redder is uw God. We gaan samen verder luisteren naar de boodschap uit de geschiedenis van Jozef. En we horen vanmorgen de boodschap dat Jozef leeft, geeft Jacob nieuwe hoop. We letten ten eerste op de boodschappers, ten tweede op de boodschap en ten derde op de vrucht. De boodschap dat Jozef leeft, geeft Jacob nieuwe hoop. De boodschappers, de boodschap, de vrucht. We zouden het zo kunnen zeggen, gemeente, dat we met onze geschiedenis inmiddels terecht zijn gekomen in de derde fase van de geschiedenis van Jozef, die we inmiddels bijna een half jaar al gevolgd zijn op zijn hele bijzondere weg door het leven heen. Eerst hebben we gezien, en ik hoef dat voor de kinderen in de kerk niet meer uit te leggen, want die kenden Jozef toch al en nou weten ze er alles van, denken ze, hoe Jozef in de weg van een diepe vernedering is gekomen tot verhoging, onderkoning van Egypte is geworden met de beschikking over volle graanschuren als een middel in zijn handen om naar Gods wijze raad het volk van God in leven te behouden. Toen is die tweede fase van de geschiedenis begonnen, waarin we zagen hoe de Heere onweerstaanbaar de broers van Jozef in beweging zette, zodat ze vanuit Kanaan naar Egypte moesten, gelokt door de boodschap dat daar eten te krijgen was, gedreven door de honger. En we hebben die wonderbaarlijke geschiedenis gezien, waarvan we begrepen hebben dat Jozef met goddelijke wijsheid bezig is geweest zijn broers op hun plaats te brengen, zodat in de weg van schuldontdekking en schuldbelijdenis het moment kon aanbreken dat hij zich aan zijn broers kon bekendmaken. Niet alleen als hun broeder Jozef, maar ook als de door God gegeven behouder van het volk, de redder van het leven. En die machtige climax heeft geklonken. We konden daar helaas alleen maar in de bron over nadenken rondom het avondmaal. Maar u kent die geschiedenis natuurlijk. Toen Jozef tegenover zijn broers, die daar met lege handen en schuldverslagen voor hem stonden, nadat de beker was gevonden in Benjamins zak. Ik ben Jozef, uw broeder. Maar nou is dan de derde fase aangebroken, en dat is de fase waarin dat volk, dat naar Gods wijs bestel door Jozef in leven moet worden gehouden, doordat hij zijn voet vanuit zijn graanschuren ook naar Jozef toe wordt gebracht. Dat dat volk daar in Egypte een plaats krijgt, vlak bij Jozef, om in leven gehouden te worden, daar tot een volk te worden midden in die wereld van Egypte, om vervolgens vanuit die wereld geroepen te worden en door de woestijn van het leven heen gebracht te worden in Kanaan, het land dat de Heere voor zijn volk heeft bereid en waar hij zal wonen te midden van zijn volk, zoals we dat zojuist in het profetische perspectief van Psalm 69 bezongen hebben. En u begrijpt wel, juist als we daarover gaan denken, dan gaan aan alle kanten in deze geschiedenis de adventsklokken luiden. Alleen het eerste wat gebeuren moet, zal dat volk dat uit Abraham gesproten is, nou ook bij Jozef komen, vlak bij de graanschuren waaruit ze te eten krijgen. Dan moet er een nodiging tot hen uitgaan. Een lokkende boodschap die zo sterk is, dat alle bezwaren en alle gedachten worden overwonnen en dat Jacob met de zijnen in beweging worden gezet naar Egypte toe. Onmiddellijk na zijn openbaring wie hij is, heeft Jozef dat al tegen zijn broers gezegd. Jullie moeten nou maar gauw naar vader gaan en vader vertellen dat ik leef. Maar Jozef die zorgt er ook voor dat die opdracht gerealiseerd kan worden. En dat is het eerste waar we op moeten letten vanmorgen, gemeente. Jozef doet dat. En toen ik zei, het gaat in het eerste punt over de boodschappers, toen hebben diegenen onder u die uw Bijbeltje erbij hebben en die de dingen wat vooruit al proberen te volgen bij zichzelf gedacht. Die boodschappers, dat zijn de broers. Hebben de kinderen in de kerk misschien ook wel maar in gedacht. Ik weet wel wie die boodschappers zijn die moeten gaan vertellen dat Jozef leeft. Dat zijn de broers. Maar wat wij vanmorgen allereerst moeten zien, gemeente, dat is dat die broers inderdaad wel tot de boodschappers behoren, maar dat de eerste boodschapper Jozef zelf is. Jozef die ook hierin een type van de Heere Jezus is, die al voor zijn hemelvaart tegen zijn discipelen heeft gezegd, gij zult mijn getuigen zijn, maar die wanneer hij in de hemel verhoogd is, zijn Heilige Geest zendt, om door middel van het getuigenis van zijn apostelen allen tot zich te trekken die behoren tot zijn volk en aan wie hij het leven en de zaligheid wil geven. Dat betekent dus, gemeente, dat we ook vanmorgen weer allereerst op Jozef moeten letten. En als we dan de geschiedenis van onze tekst wat op de voet volgen, dan ontdekken we dat er een paar hele mooie trekjes van Jozef ons hier getekend worden. Trekjes waarin we hem zien oplichten als een type van de Heere Jezus. Je mag het ook nieuwtestamentisch zeggen, waarin je ziet dat Jozef het beeld van Christus met zijn leven vertoont. Het eerste waar u dan op moet letten, gemeente, dat is de reactie van Farao en de andere hoogwaardigheidsbekleders van het Egyptische hof op het moment dat ze de boodschap horen, en dat heeft niet lang geduurd, dat de broers van Jozef tot hem gekomen zijn. Wat lezen we dan? Dat dat goed was in de ogen van Farao en zijn mannen. En als je je dan even probeert te verplaatsen in die situatie, dan zeg je, dat is een wonder. Dat er op dat moment niet het vlammetje van de jaloezie is gegroeid. En dat er op dat moment niet iets van achterdocht is gekomen. Jozef, die uiteindelijk toch maar een vreemde was, al had hij zijn hoge plaats gekregen, en dan komen zijn broers, en als nou de hele familie er ook nog bij komt, wat heeft dat voor gevolgen voor de politieke situatie hier in Egypte? Wordt dat geen macht die de macht van de farao gaat ondermijnen? Nee, dan lees je alleen maar, gemeente, woorden die laten merken dat farao alleen maar geweldig blij is geweest voor Jozef. En dat al die hoogwaardigheidsbekleders zich alleen maar verheugd hebben in het geluk van die goede onderkoning. En dat ze aan alle kanten Jozef stimuleren om de hele familie tot zich te laten komen. En dat farao zegt, Jozef, je hebt immers de volmacht. Maak er vrijmoedig gebruik van en doe wat je kunt en wat je moet doen om je familie zo gauw mogelijk over te laten komen. En diegenen onder ons die inmiddels die hele geschiedenis wat gevolgd hebben en wat lijnen zijn gaan zien lopen, die zullen bij zichzelf zeggen, dat hebben wij al eerder gezien. Dat de mensen rondom Jozef zoveel waardering voor de man hadden. En zoveel respect voor hem hadden. Dat hebben we gezien in het huis van Potifar, die hem al heel spoedig alles overliet. En dat hebben we gezien toen hij in de gevangenis geworpen was. En toen werd de verklaring erbij gegeven, de Heere was met Jozef. Dit is een man die leeft met zijn God. En die daarom in zijn heidense omgeving respect afdwingt. Liefde ontvangt. Waardering. En weet u wat ik nou zo machtig vind, gemeente? Dat dat maar niet alleen is gebeurd in die tijd dat Jozef in de verdrukking en in de vernieling zat, toen hij slaaf moest zijn, toen hij in de gevangenis was geworpen. Maar dat we dat nou ook lezen sinds Jozef verhoogd is. En menselijk gesproken niet meer zo afhankelijk is van God en van zijn hulp, zoals wij mensen dat dan toch wel eens een keer denken als de zaken floreren. Nog altijd zien we dat Jozef iemand is die door zijn omgeving wordt gewaardeerd en wordt bemind. En nou weten we wel, dat kan in de wereld zomaar omslaan. Dat zie je in de tijd na Pinksteren ook. Als die Pinkstergemeente eerst in de gunst heeft gestaan bij het gehele volk, dan komt er die omslag bij de geschiedenis van Stefanus en dan worden de mensen net zo hard vervolgd. Maar bij Jozef kun je zien, de wereld die heeft het door als een mens met God leeft. Dan kun je aan zo'n mens wat overlaten. Dan kun je zo'n mens vertrouwen. En ik zie in deze Jozef het type van de Heere Jezus. Van wie we immers lezen in het begin van het evangelie, dat de jonge Jezus opgroeide en toenam in de gunst van God en van de mensen. En dan kan ik het niet laten, gemeente. Dan moet ik vanmorgen wel zeggen, zullen we nou samen eens in de spiegel kijken? En zullen we nou samen eens naar Polynorm gaan? Of naar Vebo Beton? Of naar de markt? Of naar de buurt waarin we wonen? En zullen we ons nou eens afvragen, die mensen daar om ons heen in dat grote bedrijf. Oh, er zijn er heel wat van ons dorp die ook naar de kerk gaan en dan zeggen we, nou ja, dat klikt allemaal wel, maar er zijn ook moslims bij. En er zijn ook mensen van buitenaf bij. Staan wij in de gunst bij die mensen? Worden wij door die mensen gewaardeerd omdat ze zeggen, ze gaan maar niet alleen zondags naar de kerk en dan zitten ze met een vroom gezicht vooraan. Maar je kan het op de markt ook aan ze merken en je kan het in de fabriek ook aan ze merken en je kan het op het kantoor ook aan ze merken en je kan het als de buurtbewoners bij elkaar komen ook aan ze merken. Dit zijn mensen die leven met God. Heel simpel, gemeente. Ik vraag het vanmorgen ook aan mezelf. Als mensen ons ontmoeten, zouden ze dan ook iets van de Heere Jezus Christus in ons ontdekken? Dat is het eerste mooie trekje. Je ziet in Jozef het beeld van Christus oplichten. En dan is er dat volgende trekje, gemeente, want dan lezen we dat Jozef aan elk van zijn broers een stel wisselklederen geeft. En je kan je een beetje voorstellen, gemeente, hoe die broers op dat moment gekeken hebben, vindt u niet? Jozef, die hen klederen geeft. En wat hebben zij gedaan, jongens en meisjes? Zij hebben hem, die mooie mantel die zijn vader hem gegeven heeft, van het lijf gescheurd. Als Jozef ze met gelijke munt betaald had, dan had hij zijn oude jassen van het lijf gescheurd. En dan had hij ze in hun naki teruggestuurd naar huis met een strop om de hals. Ten schande voor iedereen die het kon zien. Jozef geeft ze wisselklederen. En weer zie ik de Heere Jezus oplichten, gemeente. Die ze zijn klederen afnamen voordat ze hem naakt kruisigden. Och, als de Heere Jezus Christus ons daarvoor toch eens met gelijke munt betaalde, gemeente. Dan kwamen u en jij en ik naakt te staan voor de troon van God als een naakte zondaar. Met niks tot bedekking. En Paulus die griezelt ervan als hij eraan denkt. Dat u zegt, stel je voor dat we dan naakt bevonden worden. Ontkleed. En wat doet die Heere Jezus? Terwijl wij hem zijn klederen hebben afgenomen. Komt hij tot ons. Met de mantel van het heil. Komt hij tot ons. Met het kleed van de gerechtigheid. Komt hij tot ons. Met het witte feestkleed van degenen die geroepen zijn. Tot de bruiloft van het avondmaal van het lam. En hij bekleedt ons. Zouden de broers niet beschaamd zijn geweest? Zouden ze er niet gestaan hebben als mensen die niet wisten waar ze kijken moesten? Als mensen die tegen elkaar moesten zeggen, maar vooral tegen Jozef, dit hebben wij niet verdiend. Gemeente, wat een les. Dan zijn we ook niet meer jaloers op een ander. Dan gunnen we een ander alles, omdat we zelf immers alleen maar van genade kunnen leven en niks verdiend hebben. En weer zeg ik, kijk eens in de spiegel. Wat hebben wij, gemeente, dat we hebben verdiend? Wat hebben we dat we niet hebben ontvangen? Zou er niet veel veranderen, gemeente? Ook in onze samenleving, ook onder elkaar in het midden van de gemeente. Wanneer we de wijze lessen van deze door de geest geleide Jozef ons ter harte namen. Is er niet alle reden, gemeente, om vanmorgen ons te schamen en in ootmoed te bidden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Want dat is toch een christen? Een christen is niet iemand die zegt, als ik het maar heb, zoals ik het graag wil. Maar een christen, dat is toch iemand die van vergeving leeft. Die van genade leeft. En die dat in zijn levensopenbaring ook naar alle kanten laat zien en laat merken. Omdat hij zelf vergevensgezind wordt. En niet zichzelf zoekt, maar de ander. Dat is een christengemeente. Hij gaat op Christus lijken door de geest die in hem als het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont. Mag ik dat vragen? We gaan kerst tegemoet. Zeggen we wel eens, dan moet je lief zijn voor elkaar, want er moet een vrede zijn op aarde. Gemeente, willen we dat? Heb u dat vanmorgen gevraagd in uw ochtendgebed? O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Geef dat mijn man, mijn vrouw, als ik die mag hebben. Geef dat mijn ouders, mijn kinderen, als ik ze mag hebben. Geef dat mijn broers en mijn zusters. Geef dat mijn werknemer en mijn werkgever. Mijn buurman en mijn vriendin. Mag merken dat ik van Christus ben. Leden van zijn lichaam. Is er nog iemand aan wie u een wisselkleed moet gaan brengen voordat het kerst wordt? Iemand aan wie u moet laten merken: ik vergeef om Christus wil. En dan is er dan nog dat derde gemeente, dat derde trekje dat ons Jozef laat zien als een type van de Heere Jezus. En dan gaat de lijn vanzelf ook verder lopen. Dat is dat we ontdekken dat Jozef niet zelf naar zijn vader gaat. Er zijn natuurlijk allerlei gedachten over geweest. Hoe kan dat nou dat Jozef na al die jaren niet heeft zitten te springen om zijn vader te ontmoeten? Nou, dat heeft hij wel. Dat blijkt ook wel uit het vervolg dat we na kerst nog open te beluisteren. Het is duidelijk, Jozef gaat niet zelf. Hij stuurt zijn broers als zijn boodschappers om de boodschap over te brengen. Maar hij voorziet ze van alles wat ze hebben moeten. Hij zegt ze wat ze zeggen moeten, ze hoeven geen eigen woorden te bedenken. Hij voorziet ze van de middelen die duidelijk moeten maken dat ze de waarheid spreken.